onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 78 en daarvan het eerste vers: Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen heen van ouds af waardig te eren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. Het eerste vers van Psalm 78. Luisteren met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 18. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En wat er verder volgt, wij noemden u 1 Timotheus 1, de versen 1, 2 Timotheus is het 2 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 18. En daarna belijdenis des geloofs en we zingen het 25e van 119.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, Als ik gedenk aan uw tranen, dat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak u indachtig maakt dat u opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. Schaamt u dan niet voor de getuigenis onze Heeren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukking met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Doch nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft en niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben een prediker, een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. In geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit dat alle die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Onder welke is Vigillus en Hermogenes en de Heere geven het huis van Onesiphorus barmhartigheid. Want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijn keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geef hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heer in die dag. En hoewel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
We willen weer een begin maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. We willen dat dan doen naar aanleiding van een tekst en vanuit de tekst dan naar de vraag en het antwoord toe gaan. En vanmiddag willen we een inleidende preek houden. En de tekst is dan 2 Timotheus 1 vers 13 en 14. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Op grond hiervan, zondag 1, en ik wil vanmiddag alleen de vraag behandelen, maar ik lees het antwoord van vragen antwoord 1 en 2 u voor. Maar de vraag die we willen behandelen, wat is uw enige troost, beide in het leven en in sterven? Dat de gezanten van groep 1, we hebben dit uit ons hoofd geleerd, hè? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover het belijden van de kerk. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Van geslachten tot geslacht, Heere, zijt gij geweest voor onze toevlucht. Dat belijdt Mozes wanneer hij op het punt staat om afscheid te nemen van het volk dat hij mocht leiden door de woestijn. En dat hij dat volk heeft mogen onderwijzen. Nee, het staat of valt niet met de leraars. Maar u bent het zelf die garant staat voor de bewaring van het pand dat u ons hebt toebetrouwd. De leer die naar de godzaligheid is. En daarin bent u te prijzen dat gij zelf, o Heere, er zorg voor draagt dat op de jongste dag er een kerk zal zijn die deze gezonde woorden zal doorgeven van kind op kind. En Heere, dat mag nog steeds ook in het midden van onze gemeente gebeuren. En daar willen wij uw naam in erkennen en dank zeggen. Dat hebben wij niet verdiend. En wij bidden u of gij toch met uw Heilige Geest de liefde tot deze troostleer in ons hart wil versterken, wil werken. En dat wij ook die leer zullen bewaren. We hebben dat net samen gelezen door de Heilige Geest, die immers de liefde in het hart werkt voor deze leer die naar de godzaligheid is. Maak uw knecht ook getrouw. Wanneer hij opnieuw weer dit troostboekje in het midden van de gemeente zal uitleggen. En dat we ook als gemeente ons erop toe zouden leggen om dit niet alleen uit ons hoofd te kennen, maar dat we dat ook met ons hart mogen verstaan. Dat wij daarbij wensen te leven en te sterven. Geef dat we mogen ervaren dat het gezonde woorden zijn, gezondmakende woorden, die de ziekte van ons dwaalzieke hart bestrijdt, maar ook de ziekte van de dwalingen die verspreid worden in uw kerk. Altijd zal de duivel in alle tijden telkens weer onkruid zaaien tussen het tarwe dat gij gezaaid hebt. Altijd zal hij het voor elkaar krijgen om wolven in schaapsklederen binnen de kudde te krijgen, om de schapen te verleiden. Daarom is het zo van belang dat we ambtsdragers zijn, dat we ambtsdragers hebben, Heren, die u de levende God kennen, die de stem van de goede herder kennen. En wij bidden u daar dan ook om. Geef dat wij zulke ambtsdragers mogen hebben, mogen ontvangen keer op keer. Opdat zij toch dat onderscheidingsvermogen van u mogen ontvangen, om de stem op te merken van de zuivere leer die naar de godzaligheid is. Maar ook in het midden van de gemeente, met name de ouders ook, die immers als eerste verantwoordelijk zijn om de fakkel van het woord van God en de gereformeerde belijdenis door te geven aan het nageslacht. Heere, geef toch dat we daarin ijverig mogen zijn. Vervul ons met het vuur van de Heilige Geest. Vervul ons met liefde tot deze waarheid. Maar ook de leerkrachten die immers op de school de taak hebben om onze kinderen dat voor te houden, daarin te onderwijzen. Geef God zalige leerkrachten, meesters en juffrouws, maar ook het werk van de vereniging catechisatie, en dat wij ook gevoelen dat dat het geraamte is van de kerk, dat stevigheid geeft, ook tegenover de bestrijders van buitenaf, de duivel, de wereld, allerlei dwaaleringen. Geef, Heere, dat wij het toch mogen zien wat een pand, wat een schat u ons toevertrouwd hebt. En wij bidden u of gij ons wil helpen als we weer zullen beginnen om dat te ontvouwen. Geef uw knecht frisheid, geef hem moed, geef hem licht en wijsheid. Geef dat hij het dicht bij het hart mag brengen en dat de gemeente zal luisteren, door de werking van de Heilige Geest dat tot zich zal nemen. In het bijzonder ook onze kinderen, onze jonge mensen. O, wilt gij ons toch daarin helpen, want we zijn zo diep afhankelijk van u. We kunnen het echt niet zonder u, o Heere. En wij smeken u daarom ook om de hulp van de Heilige Geest. En of gij de bestrijders het zwijgen op wil leggen. O, wij smeken u, geef toch dat het een zaad der wedergeboorte mag zijn. Dat het niet mag vallen, dat het niet zal vallen op een platgetreden pad, wat helemaal hard geworden is, door welke oorzaak dan ook. Dat het niet zal vallen tussen de doornen van de zorgen van dit leven. En dat het niet zal vallen op steenachtige aarde, zodat het zo weer voorbij is. Maar dat het mag vallen in een door u wel toebereide aarde. O, wilt gij dan met de ploeg van de Heilige Wet onze harten open scheuren, zodat we ontdekt worden aan onszelf, aan onze troosteloze toestand, dat wij gevoelen, o Heere, dat we bekeerd moeten worden en dat we deze troost deelachtig moeten worden. Heere, dat uw wet ons aan een eind brengt van al ons eigen kunnen, en dat uw wet ons uitdrijft als een tuchtmeester tot Christus, zodat we door de stok van de wet als het ware gevangen worden in het net van het evangelie. En open dan de belofte van het evangelie, dat in u toch die ware troost te ontvangen is, dat we toch die troost zouden mogen krijgen, o Heere. We bidden van u of gij onze ogen wilt openen, welk een rijkdom er in die troost ligt, die gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Heere, help ons daar toch ook bij wanneer wij door allerlei kruis- en terugwegen vermoeid raken en bedroefd zijn, dat we toch grijpen mogen door genade en door een waar geloof naar deze enige troost, beide in leven en in sterven, dat we die troost toch aan ons hart mogen drukken en lief mogen krijgen en nodig mogen krijgen. Ja, dat het voor ons als het ware een goddelijk infuus is, waar we aangelegd worden en dag en nacht uit leren leven. Heere, help ons daarbij om dat onder woorden te brengen. We dragen elkaar aan u op. We bidden u of gij ook met het kerkelijke leven wil zijn, ook in brede verband als deze week de synode begint met haar vergadering. Wilt u de afgevaardigden sterken, sterk ook de prezes van de vergadering en het leiden van de vergadering, het moderamen. Heere, wij bidden u, geef toch dat we gehoorzaam mogen blijven aan uw woord. Denk aan ons kerkelijke leven. En niet alleen van onze eigen kerken, maar ook van de andere kerken. Open toch onze ogen ervoor. Dat het zonde is dat wij gescheiden optrekken. En dat we zoveel gemeenschappelijk hebben in onze belijdenissen. We bidden van u of gij daarom ook over ons wil waken. Denk aan uw kerk over het rond van deze aarde, daar waar ze verdrukt en vervolgd worden. Denk aan de Joden. Wilt gij hen bekeren tot u? Heren, wij bidden u voor onze overheid. Plaatselijk hier onze burgemeester, wilt u hem sterken? De wethouders, o Heren, geef nog een keer terug naar uw geboden. Als we letten ook op Barendrecht, de winkels zijn open. Uw dag wordt ontheiligd. O, we smeken van u of gij nog een wending ten goede wil geven. Denk aan hen die uw getuigenis begeren te laten horen. Geef ze vrijmoedigheid, ook in de landelijke vergaderingen. Denk aan ons koninklijk huis. Ontfermt u zich over onze koning en koningin met de kinderen. Het koninklijk huis. Wilt gij toch uw heilige geest aan hen schenken? We bidden van u of gij met deze wereld wil zijn. De spanningen nemen toe. O, wij besmeken van u of gij het toch ons wil laten zien dat gij bezig bent om terug te komen, Heere Jezus. En bereid ons toch voor op uw wederkomst. Uw langmoedigheid heeft zich over ons uitgestrekt, ook in het midden der gemeente, daar een jongen deze week toch kennelijk bewaard is gebleven tijdens een ongeluk. Heere, wilt gij hem toch een diepe indruk van uw langmoedigheid geven in zijn hart. En wij met hen, geef Heere, dat we zo ook met elkaar op mogen dragen aan de troon der genade. Ook degenen die ontrouw zijn aan de gemeente. We bidden u voor hen of gij hen terug wil laten keren. Denk in het bijzonder aan die jongen en dat meisje dat niet meer naar de kerk wenst te komen. Denk aan uw verbond, o Heere, en trek ze toch terug. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 71, vers 12, 13, 16 en 17. 71, vers 12, ik zoek het even op. Vers 12. Gij hebt mij van mijn kindsjaren geleid en onderricht. En vers 13. Blijf mij in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom. En vers 16. Gij zult met luister mij omringen. Mij troosten in mijn smart. En 17. Mijn lippen zullen juichend roemen. In psalmen u gewijd. Wij noemden u 12, 13, 16 en 17 van Psalm 71. En zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik oren. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort. Uw talrijk volk in het rond. Het vijfde vers van Psalm 40. Gemeente, we willen weer een begin maken met onze Heidelberger catechismus. En u weet dat Frederik III, de keurvos van de Saksen, twee jonge predikanten heeft aangespoord om dit boekje op te stellen. En dan met name voor de jeugd. Vandaar ook die vorm vraag en antwoord. En op een gegeven moment moest Frederik III, deze keurvorst, zich verantwoorden tegenover de keizer waarom hij dat boekje had verspreid. En dat gebeurde op de Rijksdag te Augsburg in het jaar 1566. En ik lees een klein stukje voor uit dat getuigenis wat hij daar mocht geven. Hij zegt dan tegen de keizer: ik wil niet anders volharden dan hetgeen opgetekend staat in mijn catechismus. Omdat in de kantlijn duidelijk blijkt dat deze gezonde leer staaft op de goddelijke woorden uit het Oude en Nieuwe Testament. En tot nu toe is het niemand gelukt haar te weerleggen. Frederik de Hendrik die zweert eigenlijk bij deze waarheid als hij dit getuigenis laat horen tegenover de keizer. Het is echt de moeite waard om de geschiedenis van deze keurvorst te lezen, die ook daadwerkelijk de Heere vreesde en antwoord niet alleen uit zijn hoofd kende, maar ook met zijn hart verstond van onze Heidelberger catechismus, de troost van de gezonde leer. En dat schrijven we boven de prediking. De troost van de gezonde leer. En dan staan we stil bij drie gedachten. Allereerst bij de bron van die gezonde leer. Ten tweede de vraag. En ten derde het bewaren van die gezonde leer. Dus de troost van de gezonde leer. De bron, de vraag en het bewaren van de gezonde leer. En dan willen wij dat doen ook vanuit onze tekst, namelijk 2 Timotheus 1, de versen 13 en 14, en uiteraard de relatie leggen naar onze Heidelberger catechismus. We hebben het inderdaad de gezonde leer genoemd, omdat dat woord gezond ook in onze tekst naar voren komt. Paulus roept immers Timotheus op: houd de gezonde woorden. Het voorbeeld der gezonde woorden. En jongelui, dat zal straks ook een van de vragen zijn bij de preekbespreking, waar jullie hartelijk uitgenodigd zijn vanavond om 7:45, 7:45 dacht ik dat het begint. Waarom noemt Paulus de leer gezond? Waarom eigenlijk? Omdat wij ziek zijn. En als je ziek bent, dan heb je medicijn nodig. Ziek van de zonde. En door de ziekte die wij hebben, ga je mispraten en misdenken. En deze gezonde woorden willen dan ook als een medicijn zijn om je gezond te maken. Waarom noemt hij ze de gezonde woorden? Omdat het ook belangrijk is voor het geestelijke leven. Het gaat om een gezond geestelijk leven. Dat wij het geestelijke leven, wanneer we dat deelachtig zijn geworden, telkens toetsen aan deze leer, die naar de godzaligheid is. Om nog de linker, nog de rechterzijde af te wijken. Om enerzijds niet te vervallen in oppervlakkigheid en het verstandsgeloof te zien als het ware geloof. Maar anderzijds ook niet te vallen in valse mystiek. Maar dat wij het geestelijke leven zullen toetsen aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Omdat telkens de duivel probeert in het midden van de gemeente allerlei ziektekiemen in te brengen. En daar had deze jonge dominee Timotheus ook mee te maken in de gemeente die hij diende, namelijk de gemeente van Efeze. Allerlei dwaaleraars van Griekse en Joodse snit probeerden invloed uit te oefenen op die jonge christelijke gemeente. En Paulus die wilde Timotheus een hart onder de riem steken. Hij wilde Timotheus bemoedigen. En daarom wijst hij ook op deze gezonde woorden die hij meegekregen had. En de bron van deze gezonde woorden is God zelf, gemeente. Hij heeft dat gegeven, geopenbaard in zijn woord. In 1 Timotheus 1 vers 10b en vers 11 wordt de gezonde leer genoemd het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. En dat wil zeggen dat in dat eenvoudige Bijbeltje de heerlijkheid God zich openbaart. De heerlijkheid zoals die in het Oude Testament werd genoemd, de kaboot, Yahweh, dat God neerdaalt en dat God dat laat zien in de Oud-Testamentische eredienst. En wanneer wij dat door de ogen van het geloof zien, dan zien we in die Oud-Testamentische eredienst de heerlijkheid van God schitteren. En wat is dat? Dat is niemand minder dan de Heere Jezus zelf. Wanneer wij met de bril van het Nieuwe Testament kijken, dan ontdekken we daar de enige troost. En dat is niemand minder dan de Heere Jezus zelf. En die in al zijn heerlijkheid geopenbaard is in het Nieuwe Testament. Zoals de herders dat mochten beleven. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Namelijk dat God de toezegging ging vervullen. Namelijk in de zending van zijn Zoon. Kijk, en de kern daarvan, van die gezonde leer. Namelijk de boodschap van Christus en dien gekruisigd. Die moet overgeleverd worden. Elke keer weer opnieuw. Van kind tot kind. Van geslacht op geslacht. En dat zien wij hier ook in onze tekst gebeuren. Paulus die laat ook zien hoe Timotheus er aangekomen is. Hij zegt, houd het voorbeeld der gezonde leer die gij van mij gehoord hebt. Paulus is degene die het aan Timotheus overgeleverd heeft. En we lezen nog een schakel die ook heel belangrijk is in hetzelfde hoofdstuk, namelijk in vers 5. Als Paulus dan herinnert aan zijn opvoeding, dan staat het, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en ook in uw moeder Eunice. En ik ben ervan verzekerd dat het ook in u woont. Dat zijn twee schakels. En Ursinus die geeft in zijn catechismusverklaring nog een derde schakel erbij, namelijk de leerkracht. Dus jongens en meisjes, als we straks dat met elkaar gaan bespreken, dan is een van de vragen ook, van welke plaats neemt nou je opvoeding in? Als het gaat om het overleveren van de troostleer. Ouders, hoe zit dat? Want dat is eigenlijk de eerste schakel. Immers, uw kind wordt geboren. Er zijn weer baby's geboren in het midden van de gemeente. En dan begint dat eigenlijk al. Dan begint dat eigenlijk al wanneer je samen met die kleine gaat bidden. En dat je dat gebedje al gaat opzeggen, al zal dat kind dat misschien niet direct verstaan, maar dat je eerbiedig bent. En zodra een kind immers dat bevattingsvermogen heeft, dan probeer je dat over te dragen aan het kind. Je begint de Bijbelse geschiedenis te vertellen aan het kind. En als het kind schoolrijp is, dan wordt het kind naar school gebracht. En dan verwacht je dat ook de leerkrachten in dezelfde lijn die opvoeding oppakken. En dat ze die troostleer ook proberen door te geven, leerkrachten in ons midden. Dat is uw eerste taak. Zeker, u hebt ook andere taken, maar dat is uw eerste taak. Om dat als het ware in te laten druppelen. Calvijn zegt, Timotheus die heeft de melk van de godzaligheid van jongs af aan ingedronken. Nee, uiteraard niet. Wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Maar we moeten als het ware zo met ze omgaan alsof ze we kunnen bekeren. Dat we proberen hen te kneden. Dat we proberen hen dat mee te geven. Die gezonde woorden. Paulus herinnert hier Timotheus eraan. En misschien is dat ook wel een bemoediging voor degene die zo worstelen in ons midden. Die zeggen, ik kan niet altijd precies aanwijzen waar de Heere mij te sterk geworden is. Er zijn kinderen Gods die kunnen echt niet zo duidelijk het uur en de dag aanwijzen waarop ze tot bekering zijn gekomen. En dat zijn dikwijls die kinderen Gods die van jongs af aan al indrukken hebben gehad van dood en eeuwigheid. En die diepe achting hebben gehad voor hun opvoeding. De opvoeding van ouders. Of misschien wel van grootouders. En die in die sfeer zijn opgevoed. En eigenlijk altijd van jongs af aan onder beslag zijn gebleven van het woord van God. Zo is dat bij Timotheus ook geweest. En dat ze nooit precies kunnen aanwijzen wanneer de Heere nou in hun leven gekomen is. Maar dat ze toch altijd een eenvoudig gebedsleven hebben gekend. En dat ze als kind de Heere mochten vrezen. In het afstand nemen van de zonde en de ongerechtigheid. En dat kunnen ze vooral ook merken aan de momenten dat de Heer hen de jaloersmakende genade geeft. Dat ze soms ook in de eenzaamheid eenvoudig op een kinderlijke wijze hun keuze durven uit te spreken in de binnenkamer voor God. En dat ze stiekem een vinger opsteken wanneer de juffrouw zei, is er ook hier één in ons midden die het wel eens hartelijk heeft gezongen, wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en eeuwig goed. Zoals een Obadja, zoals een Samuel, zoals een David, zoals Timotheus ook. En Paulus die bemoedigt Timotheus. Hij zegt tegen Timotheus, als ik mij in gedachtenis breng, dat ongeveinsd geloof dat in u is. Het welk ook gewoond heeft in uw grootmoeder. En ook in uw moeder Eunice. Paulus die kent deze beide mensen. Wanneer heeft hij met hen kennis gemaakt? We kunnen dat lezen in Handelingen 16. Daar wordt voor het eerst eigenlijk de naam van Timotheus genoemd. En dan wordt Timotheus aangewezen als een discipel. Een leerling. Wij weten niet hoe oud toen Timotheus was, maar hij was nog heel jong. En dan lezen we ook dat hij een Griekse vader heeft en een Joodse moeder. En wij weten dat Timotheus niet besneden is en dat is ook opmerkelijk. Want dat zegt wat over Eunice en haar man. Dat het bij Eunice dus niet altijd zo geweest is. Dat zij dus waarschijnlijk daar op de een of andere manier oneenigheid over heeft gehad met haar man. Om de kleine Timotheus te besnijden. Wij zouden vandaag zeggen om de kleine te dopen. Want Eunice was dus met een onkerkelijke man, zouden wij vandaag zeggen, getrouwd. En nou, toen heeft ze zich daar toch bij mama bij neergelegd. En toen tijdens de eerste zendingsreis kwam Paulus in Lystra. En dat is nogal een heftig bezoek geweest van Paulus. Dat eindigde in de steniging. En toch is daar een gemeente ontstaan. En zijn waarschijnlijk de grootmoeder van Timotheus en ook de moeder van Timotheus tot bekering gekomen. En dat moet dan wel geweest zijn dat Timotheus nog heel jong is geweest. En dat er een sfeer ontstond van de waarachtige godsvrezen. Wat ook voor de jonge Timotheus tot zegen is geweest. En wat hebben we daar toch vandaag aan de dag ook behoefte aan. Ook jullie jongens en meisjes. Dat je dat als het ware inademt. Echt, er zijn adressen uit mijn jeugd, die kan ik nog herinneren, dat als je daar binnenkwam, dan ademde je de godsvrezen in. Als ik denk aan mijn eigen Bijbel, dat is een Urker woord natuurlijk, maar als ik daar dan kwam, dan ademde ik daar de godsvrezen in van die man. Dat voelde ik gewoon. Dat hoefde hij echt niet te zeggen. Hij had iets patriarchaals. Voel je? Dat kun je merken. Dat is echt geen saaie sfeer hoor. Maar dan kun je merken van, kijk, die mensen die begeren niet anders dan in alle eenvoudigheid de Heere te vrezen in hun gezin. Is dat in onze gezinnen ook zo? En dat je eigenlijk bij alles wat je denkt en zegt en doet en de keuzes die je maakt, dat je dan iets in je achterhoofd hebt. Als je echt de Heere vreest als opa, als oma, als vader, als moeder, dan heb je dat in je achterhoofd. Als je bepaalde keuzes maakt met je kinderen. Dat je je bedenkt van, is dit geen sta in de weg dat mijn jongen, mijn meisje de Heere zal vrezen? Dat is een schakel, een hele belangrijke schakel om dat over te dragen. Die gezonde woorden. Dan let je daarop. Het is zo belangrijk, gemeente, echt. We hebben niet half in de gaten wat een invloed een vader en een moeder op kinderen hebben. Kijk, als je uit de kerk komt en je zegt, nou, het was weer niks hoor. Wat was er niks? Dan horen de kinderen dat. En als je direct over allerlei dagelijkse dingen gaat beginnen, denk je dan dat de kinderen in de gaten hebben dat de preekje wat gedaan heeft? Niks. Kijk, ik begrijp ook best wel dat niet iedereen de bekwaamheid heeft om dat op de een of andere manier te uiten. Maar als je dat toch echt tot je genomen hebt, dan begeer je niet anders dan dat de kinderen daar ook iets van merken. Dat je dat overbrengt. De melk van de godzaligheid noemt Calvijn dat. Voel je? Hij zegt het ook tegen Timotheus. De Heilige Schriften, blijf daarbij. Blijf bij die gezonde leer die gij van kindsbeen meegekregen hebt. Ouders, zullen we niet te makkelijk zijn? Ook als onze jongeren naar een andere kerk willen. Zullen we daar niet te makkelijk in zijn? Nergens voor nodig. Echt waar niet. Sta ervoor. Daarmee hoef je andere kerken niet af te schrijven. Daar gaat het niet om. Die discussie wil ik vanmiddag niet aangaan. Maar dat je liefde kweekt tot deze gezonde leer. En dat je zegt van, kijk, en die leer die wordt hier nou voortdurend druppelsgewijze, overgeleverd, van geslacht op geslacht. En dan noemt Paulus ook zichzelf als de schakel die gij van mij gehoord hebt. En dan gaat Paulus ook zeggen vanuit welke gestalte hij die troost weer doorgegeven heeft. Want er staat er in onze tekst: in liefde en in geloof in Christus Jezus. Dat mag hij van zichzelf in alle oprechtheid belijden. In liefde. Wat bedoelt hij daarmee? Dat bedoelt hij mee in liefde tot de gemeente. In geloof. Dat bedoelt hij mee in geloof tot God. Kijk, dat is eigenlijk de roeping van al Gods knecht. En ook van degene die de waarheid overleveren aan het toekomstige geslacht. Dat wij dat doen in geloof. En dat geeft een heilige ontspanning. Dat verlost ons van krampachtigheid. Alsof ik de gemeente moet bekeren. Alsof ik mijn kinderen moet bekeren. Ja, zo moet je er wel mee omgaan, had ik net gezegd. Maar je moet ook weer uitkijken voor krampachtigheid. In geloof. In God. De Almachtige. Dat je echt ook gelooft dat God dat pand aan mij toevertrouwd heeft. En in liefde tot de gemeente. Omdat daardoor de gemeente gebouwd wordt. Zeg jongens en meisjes, als jullie geen geraamte hadden, wat zou er dan nu met jullie gebeuren? Dan zou je in elkaar zakken als een plumpudding. Kijk, en zo is het ook met de troostleer. De troostleer is het geraamte van de kerk. Dat geeft stevigheid aan de gemeente. Juist ook ten opzichte van allerlei dwalingen die op ons afkomen. En dan gaat het hier ook om een persoonlijke band. Want Paulus heeft het hier over die gij van mij gehoord hebt. Elke dienaar van het woord moet twee dingen weten, geliefd. Als iemand zich aanmeldt bij het curatorium, dan wordt dat gevraagd. Dat is allereerst of hij de Heere vreest. En ten tweede of hij zich persoonlijk ook geroepen weet. Want het moet niet een uit het hoofd geleerd lesje zijn. Dat moet je kunnen merken. Ook bij uw ouders naar die kinderen toe. En bij uw leerkrachten in ons midden. Naar je leerling toe. Dat ze merken van hij staat er vierkant achter. Hij gaat ervoor door het vuur. Waarvoor dan? Nou, om antwoord te kunnen geven op die belangrijke vraag, onze tweede gedachte. Arme zondaar in ons midden. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Nou, dat zijn we toch, dat ben ik toch. Arme verloren zondaar, Adam. Ten dode opgeschreven. Zeg het eens, wat is je enige troost? Wat is je enige doel in dit leven? Het grote doel waarvoor je leeft, waarvoor je op aarde bent. Geef eens antwoord, jonge mensen. Vanavond op de preekbespreking. Denk er eens over na met elkaar of je daar al eens serieus bij stil hebt gestaan. En let dan eens op dit zeer aantrekkelijke doel. Wat onze Heidelberger catechismus je voorhoudt. om die enige troost bij de in leven en in sterven te mogen leren kennen. Laten we die indringende vraag eens spellen, geliefde gemeente. Want het gaat hier om de kennis van de levende God, de ware troost. O, wat een wonder, gemeente. Dat God, nadat we van Adam afgevallen zijn, een nieuw woordje aan de woordenschat van de mensheid heeft toegevoegd. Namelijk het woordje troost. Dat woordje kenden ze niet in het paradijs. Omdat ze dat niet nodig hadden in het paradijs. Nee, in het paradijs was geen verdriet, daar was geen smart, daar was geen rouw. Daar was geen ellende, daar was geen zonde. En daarom kenden ze dat woordje niet. En God had naar recht Adam in zijn onwetendheid kunnen laten zinken in zijn diepe verlorenheid. Maar toen heeft God het behaagd om een woordje toe te voegen aan zijn woordenschat. Dat is het woordje troost. Troost. En wat voor een troost. We gaan het spellen. In het leven. De belijdeniscatechisant zei afgelopen vrijdag, of die vrijdag daarvoor, van het is een houvast en dat is terecht. Maar dat leven, dat zo kort is, dat heeft geen houvast zonder deze troost. Echt waar niet, geliefde gemeente. Het is doortrokken van de zonde. Dit leven begint direct al met de erfzonde. De grote erfschuld. Catechisanten, weten jullie het nog? Die grote zak die ik getekend had op het bord. Met het woord schuld erop. Daarmee kom je gelijk op de aarde en dan dat donkere hart dat ik getekend had. Wat besmet is. Dit leven vol van tegenspoed. Van verdriet, van moeite. Dit leven met een knagend geweten dat je denkt van de zonde, ach. Een lekker snoepje. Ik zal er eens even lekker op zuigen. Ik slik het in. En wat krijg ik daarna toch? Een buikpijn. Een kramp. Wat heb ik toch ingeslikt? Ik word helemaal niet goed. Het geweten dat aanklaagt, geliefden. Is het dan welkom als iemand in dit leven met een ware troost komt? Maar ook in sterven. Want als je dan dit leven een beetje leeft en je luistert maar naar het goeddunken van je eigen hart en dan aan het eind van je leven komt die cipier, meneer de dood, om je op te halen en je te brengen naar de hel. Als je daar toch aan denkt, als je dan op je sterfbed ligt, je kunt plotseling sterven, je kunt door een ziekte sterven. En de dood komt in al zijn hevigheid op je af. En je hebt dan niet de echt troost. Dat je, als je oud bent en dat je zegt tegen je man, je blijft toch wel bij me, je houdt toch wel mijn hand vast. En zou je de kinderen niet eens bellen, oh wat vind ik het toch fijn dat jullie om me heen staan. Maar dat je dan toch de ware troost mist. Je hoort het nogal eens, niet waar, als je bij sterfbedden komt, dat je dan gevraagd wordt: dominee, heeft mama nog wat gezegd? Heeft papa nog wat gesproken? Dominee, hebt u nou nog wat te zeggen? Wat is er dan een behoefte aan troost, geliefde? Wat is het dan nodig om die ware troost te kennen? Om dat te kennen wat Job zegt in Job 19 vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. Is het dan een geweldige troost als je mag kennen wat er staat in Openbaringen 7 vers 17. En God zal alle tranen van mijn ogen afwissen. Dus kom, jonge mensen, zoek die troost in leven al. Dan zal dat straks in sterven houvast geven, troost geven. Ja, het wordt in de vraag de enige troost genoemd. Een andere troost is er niet. Maar in dat woordje enige, daar zit ook in verscholen dat het echt genoeg is. Als die troost je deel wordt, dan hoef je er niet meer iets bij. Job die zegt in hoofdstuk 16 vers 1, we hebben het vorige week gehoord, allerlei menselijke vertroostingen, die geven geen troost, echt waar niet. Hoe lief je vrouw ook is, hoe trouw je man ook is, maar het is niet de troost in leven en in sterven. Asaf die zingt het, wien heb ik nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Staat in Gods woord, al veranderde de aarde van haar plaats, zo zou ik niet vrezen. Het is de taal van iemand die deze troost bezit. Al word ik beroofd van al mijn goederen. Hebreeën 11 vers 34. Maar deze troost kan niemand mij ontnemen. Wat staat er dan in de vraag, wat is jou, jongens en meisjes? Heel persoonlijk. Nou, geef eens antwoord. Ik luister. In je hart schreeuwt je ziel. Dan zeg je, o God, ik kan er geen antwoord op geven. Is dat de nood van je hart? Dat je zegt, o dat mijnen. Alexander Comrie die schrijft, zodra het geloof zijn eigen taal gaat spreken, is het woordje mijn gedurig in zijn mond. Het gaat om mijn troost. Ik kan diep respect en achting hebben voor een opa die bekeerd is, maar het gaat om mijn troost. Augustinus die zegt, wat is God zo hij niet mijn God is? Kind des Heren, in ons midden springt je hart niet op van zielenvreugd. Als je op goede gronden mag weten dat de Heer je deel geworden is. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Voel je? Wat is jouw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Of hou je niet van zulke vragen? Hou je niet van zulke zielsonderzoekende vragen? Er zijn mensen die houden daar niet van. op huisbezoek. Die ontlopen zulke vragen, die ontgaan dat. Die willen niet persoonlijk benaderd worden. Waarom eigenlijk niet? Waarom niet? Word je dan bang of zo? Of vind je dat daar degene die toch moeten waken over je ziel zich daar niet mee moeten bemoeien? Oh, wat is dat toch een gevaarlijke houding. Zul je die vragen niet uit de weg gaan? En zul je proberen daar eerlijk mee om te gaan? Want het zijn vragen die roepen om zelfonderzoek voor het aangezicht van God. En daarom sta ons dat niet tegen, geliefde gemeente. Wanneer de broeders op huisbezoek gaan, wanneer dat vanaf de kansel wordt gevraagd aan u. Want Gods woord roept ons ertoe op om altijd bereid te zijn rekenschap af te leggen van datgene wat er in je ziel leeft of niet. Opdat die gezonde woorden u toegediend zullen worden. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat het onkruid van de dwaling uitgeroeid zal worden in je hart. Ontmaskerd zal worden in je hart. En dat de bekommerden in ons midden bemoedigd zullen worden. Onderwezen zullen worden. En dat de zwakken gesterkt zullen worden, geliefden. En dat Gods kinderen vertroost zullen worden op de levensweg. En de tragen opgewekt zullen worden door deze gezonde woorden. En de radelozen geholpen zullen worden, meegenomen zullen worden. Echt waar, broeders, dat is onze taak om zondaren bij Christus te brengen. Dat is onze taak, ouders, om onze kinderen bij hem te brengen. Wat zegt die vader van die maanzieke knaap? Wat zegt de Heer Jezus tegen die vader? Breng uw zoon hier. Die man was helemaal radeloos met zijn jongen. Breng uw zoon hier. Als je er geen raad meer mee weet, breng hem daar. Bij hem. En het kan wel eens zo zijn dat het dan schijnt erger te worden. Dat was bij die maanzieke knaap ook zo. Toen die vader die maanzieke knaap bij Christus bracht, toen greep de duivel hem aan en toen lag hij daar. Dood, bijna dood aan de voeten van Christus. Afgelopen. Het was niet te vergeefs. Echt niet gemeend. En daarom roept de apostel Timotheus op om die troostleer, die gezonde leer te bewaren, onze derde gedachte. Dan zegt hij in vers 14, bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Ja, hij noemt dat het goede pand. Goede. Om dat duidelijk te onderscheiden van alle vreemde inmengselen en verzinsels. Dat goede pand, dat is Timotheus toebetrouwd. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Dat is ons ook toebetrouwd, gemeente, door middel van de prediking. Timotheus door middel van de prediking van Paulus. Wat is dat eigenlijk, dat bewaren? Dat is meer dan alleen maar constant dat herhalen. Als de catechismus weer ten einde is en dat we gewoon weer beginnen bij zondag 1. Dat is meer dan herhalen, gemeente, want er staat in onze tekst, Door de Heilige Geest die in ons woont. Dat is dus door de geloofsgemeenschap van de Heilige Geest. En dan staat er ook het woordje ons in de tekst. Die in ons woont. Nee, daar bedoelt Paulus niet alleen zichzelf mee en Timotheus. Maar daar bedoelt hij het gehele lichaam van Christus mee. Daar bedoelt hij de gemeente mee. De gemeente is maar niet zomaar een club van mensen die bij elkaar komen. Maar dat is het lichaam van de Heere Jezus Christus. En de gemeente als lichaam heeft niet alleen een geraamte, dat is dan de leer, maar ook een bloedsomloop, zouden we kunnen zeggen. Dat bloed dat stroomt door heel dat lichaam heen, ook door het hoofd heen. Dat is eigenlijk de Heilige Geest. En daarom is het zo van belang dat er ook levende kinderen Gods in ons midden zijn. Die het wezenlijke lichaam van de Heere Jezus uitmaken. De kerk met een grote K. Die in ons woont. Maar dat wil niet zeggen dat de onbekeerden in ons midden dan zomaar een beetje losjes erbij hangen. En voor spek en bonen, vergeef me de uitdrukking, een beetje meedoen. Nee, ook zij worden krachtens het verbond lidmaten der gemeente genoemd. Want we mogen de onbekeerdheid en het ongeloof nooit geen legitieme plaats geven in het midden der gemeente. De dode leden zullen een keer geamputeerd worden en geworpen worden in het vuur. Maar als het goed is, dan zullen de levende leden daaronder lijden en daarom bidden, daar pijn van hebben en zuchten of God toch die dode leden levend wil maken. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Opdat zij dat ook mogen zien. Dat zij dat goede pand ook hebben gekregen. Want ook zij hebben dat goede pand ook gekregen. De gezonde woorden. Die gezonde woorden die kort samengevat bestaan uit wet en evangelie. Hou dat goed vast. Dat God de wet gebruikt om mij te ontdekken aan mijn zonde en schuld. Als een ploegschaar mijn hart openscheurt. En de kwaal van mijn bestaan blootlegt mijn troosteloze toestand. Maar ook evangelie. Wat kort samengevat hieruit bestaat namelijk dat er vergeving van zonden is door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Daarover de volgende keer uiteraard meer. Die troost voor die troosteloze zielen, dat evangelie dat doorgegeven wordt door Gods knecht waarvan God de auteur is. Daar staan we voor, gemeente. Voor dat evangelie. Waarom dan, dominee? Omdat gebleken is dat datgene wat in het Oude Testament voorspeld is, ook daadwerkelijk uitgekomen is. Daar staan we voor, gemeente. Waarom, dominee? Omdat altijd weer blijkt dat de hel, de duivel, al zijn vijandschap daarop gericht heeft. Op dat woord van God. En dat is een bewijs dat dat het getuigenis is van Jezus Christus. Daar staan wij voor. Ja, waarom dan, dominee? Omdat in de loop van de eeuwen er honderden mensen zijn geweest die daar hun leven voor gegeven hebben. Voor dat woord. Denk aan de martelaren, denk aan het bloed dat gevloeid is. Voor dat evangelie, daar staan wij voor. Omdat de Heilige Geest dat hier afdrukt in het hart, getuigenis van de Heilige Geest, dat dit woord de waarheid is. Kijk, en dat moet bewaard worden. Waarom dan? Omdat dat bestand is tegen alle aanvallen van de vorst der duisternis. En dan zie je twee kanten, geliefde, want in vers 12, daar staat dat God het bewaart. Tot op de dag, de jongste dag, gelukkig. God heeft het met eerbied gesproken in zijn kluis gelegd. Dat bedoel ik eerbiedig, dat is Christus. Dat is dat pand. De levende Christus die gepredikt wordt, die in de hemel is, waar de duivel niet meer aan kan komen. Oh, hij zou toch zo graag Christus willen doden. En daarom probeert hij dat te doden in de gemeente. Je mag overal over preken. Echt waar. Je mag een keurige, nette gemeente aankweken. Prima. Als de levende Christus maar niet gepreekt wordt. Daarin klopt wel het hart van het evangelie, geliefde. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. Kijk, en daarom is het waar, God bewaart dat pand, maar ook wij moeten het bewaren. Dat is een opdracht. Vers 14 staat, bewaar het goede pand. Timotheus, dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons werkt. Dat is een strijd. Maar die strijd die zal de kerk eenmaal winnen. Altijd weer alert zijn en scherp zijn. En waken bij de aangenomen troost weer. Dat is ook de leer die eenheid moet geven. Vandaar, jongens en meisjes, het formulier van enigheid. Van eenheid. Er is meer eenheid dan wij denken. Laat ik het nou eens positief benaderen bij alle verdeeldheid die er is. Maar toen ik gisteren naar huis reed van de toogdag van de Gereformeerde Bijbelstichting, toen moest ik daaraan denken. Toen moest ik denken, wat hebben we toch veel gemeenschappelijk. Ik denk aan de zuivere vertaling die wij hebben, met onze kanttekening. Wat geeft dat een eenheid? Als we daarvoor buigen. Onze catechismes. Onze Duitse leerregels. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het wordt gelukkig nog in vele kerken gebruikt. De formulieren bij de bediening van de heilige doop. Bij het heilig avondmaal. Bij de bevestiging van dominees. Van ouderlingen. Van diaken. Van een huwelijk. Het wordt gelukkig nog in vele kerken gebruikt. Het kort begrip dat gebruikt wordt om onze belijdeniscategezanten toe te rusten. Om belijdend lid te worden. Het wordt gelukkig nog gebruikt. De psalmen die gezongen worden. En dan de waarheid die naar de godzaligheid is. Dat wij vasthouden dat een mens in zijn geestelijke doodstaat terechtgekomen is. En dat hij wederom geboren moet worden. Dat hij afgesneden moet worden van de eerste Adam. En ingelijfd moet worden in de tweede Adam. In Christus. Dat hij Christus moet leren kennen door een waar geloof. En dat de vrucht van het geloof is een godzalige levenswandel. Dat is de eenheid die dwars door alle kerken heen loopt. Ook als je in de andere kant van de wereld komt. En je zult daar een waar christen ontmoeten. Dan zullen de harten daarin ineens smelten. Die eenheid. Die begeren wij. Die eenheid die moeten we vasthouden ook in het midden van onze gemeente. Echt waar gemeente, ik begrijp best wel dat niet iedereen hetzelfde is. Dat hebben wij natuurlijk in onze gemeente ook. Maar dit moet ons verenigen. Ja, meer dan alleen maar verenigen. Dit moet ons doen verstaan wat we samen gezongen hebben. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Dit, deze gezonde woorden. Dit is mijn troost. In druk mij toegezegd. Amen. Eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij dan ook uw knecht wil helpen om deze troostleer te ontvouwen in het midden der gemeente. En dat wij er belang bij mogen hebben, dat we zo ook naar de kerk zullen komen, omdat we er belang bij hebben. Een eeuwig zielsbelang. Wees zo ook vanavond nog met ons als we een bespreking zullen hebben. We bidden van u of ge met ons wilt optrekken deze week weer in en sterk ons in alle dingen. Aanvaard onze dank voor uw goedheid en doe genadeverzoening over al het onze. En dat in en door het dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.